Goedenavond, geachte aanwezigen. Van harte welkom op deze jonge avond. Graag willen wij met u het woord openen, en wel in Romeinen 5. En dan lezen we het hele hoofdstuk, Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade, in welke wij staan en roemen, in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door den dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door den enen die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door dien enen, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot een dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover.
Wij hebben misschien wel een hele bijzondere voorstelling ervan hoe God werkt. Misschien verwachten we wel heel bijzondere dingen. En ik hoop dat u ook iets bijzonders verwacht, maar dan niet in de zin van bijzondere dingen. Maar God die werkt bijzonder door het woord en door de Heilige Geest. En daarom is het goed als wij vanavond met jongeren en ouderen bij elkaar zijn om te luisteren wat de Heilige Geest tot ons te zeggen heeft. Ik moet ergens beginnen. We hebben met elkaar overlegd en we hebben besloten eigenlijk om bij Romeinen 5 te beginnen. De tijd laat het gewoon niet toe om, we hadden natuurlijk ook bij hoofdstuk 2 kunnen beginnen, bij hoofdstuk 3 of 4 of 5, we vallen zomaar midden in de Romeinenbrief. En u zult het straks wel horen, er gebeurt heel veel in Romeinen 5. Maar eigenlijk is Romeinen 5 ook een soort sluitstuk. Het lijkt wel of dat de apostel de balans opmaakt. En dat hij even terugblikt naar hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. En dat hij bij hoofdstuk 5 eigenlijk een soort lijn trekt. En dan concludeert hij, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hij zegt eigenlijk niet uit de werken, want dat heb ik net uitgelegd in hoofdstuk 3 en 4, dat wij niet gerechtvaardigd worden door de werken, maar wij besluiten, zo staat het er eigenlijk, wij besluiten dan dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hey, wij. Weet je wie die bedoelt in de eerste plaats? Jood en heiden. Wie het ook maar is, geen onderscheid of je Jood bent of heiden, er is maar één heilsweg. Er is maar één heilsweg. En wij Jood en heiden, en Paulus sluit zichzelf er eigenlijk bij in, wij dan. En het woordje dan, dat is eigenlijk een soort conclusie, wij dan. Wij besluiten dan dat wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hé, luister eens. Als ik vanavond vraag rechtvaardiging, geef eens antwoord in uw hart. Wat betekent dat eigenlijk, Bijbels gerechtvaardigd? Dat is natuurlijk een woord, daar kunnen we wel een avond mee vullen vanuit het woord. Maar even heel kort, wat is eigenlijk gerechtvaardigd zijn? Betekent dat dan dat je een rechtvaardige bent of zo? Of dat je een bijzonder mens geworden bent? Betekent dat eigenlijk dat je rechtvaardig bent omdat je jezelf zo voelt? Nee, Paulus heeft in de vorige hoofdstukken uitgelegd wat gerechtvaardigd is, wat dat is. En dat moet u onthouden vanavond. Weet u, als Paulus spreekt over rechtvaardiging, dan spreekt hij over dat we dat zijn in de ogen van God. Onthoud dat vanavond. Er zijn geen rechtvaardigen in hun eigen oog. Want Paulus heeft net geconcludeerd dat alle mensen verdoemelijk zijn voor God. En hoe worden we dan rechtvaardigd, zegt de apostel? Alleen door het geloof. Dan worden we in de ogen van God, dat is een geloofzaak, in de ogen van God een rechtvaardige. Of zou ik het iets anders verklaren? Het woord betekent vanuit de grondtekst rechtvaardig verklaard worden. Een zondaar, vrienden, wordt door God rechtvaardig verklaard. Dat is heel wat anders dan jezelf een rechtvaardige te voelen. Misschien worstel u daar wel mee om een rechtvaardige te zijn. En dan denk je misschien, ik moet mij een rechtvaardige voelen. Maar weet u, die rechtvaardig zijn, die voelen zich een goddeloze. Die zijn geen rechtvaardigen in hun vlees, in hun mens zijn. Maar Paulus zegt, ze zijn het in de ogen van God. Dat is nou geloof. Weet u wat geloof is vanavond? Dat je jezelf een zondaar voelt en nochtans geloven mag dat je een rechtvaardige bent voor God. Dat is nou rechtvaardig zijn. Dat is niet zo vanavond als je je leven eens gaat doorzoeken en dat je alle kenmerken eens bij elkaar probeert te verzamelen en dat je dan denkt, dan moet er een moment komen dat ik er een streep onder zet en dat ik kan zeggen, nou ben ik een rechtvaardige. Dat heeft niets te maken met het Bijbels rechtvaardig zijn. Het rechtvaardig, Bijbels rechtvaardig zijn, geliefde vrienden, dat is door het geloof in de ogen van God een rechtvaardige te zijn. Nou, zegt Paulus, dat heb ik al genoeg uitgelegd in hoofdstuk 4. Maar ik besluit nu dat we dan rechtvaardig zijn, niet uit de werken, niet uit je doen en laten, maar door het eenvoudige vertrouwen op Christus alleen. Zo word je rechtvaardig. En zo'n rechtvaardige, die heeft vrede bij God. Met andere woorden, die op Christus steunt, die heeft vrede bij God. Paulus die zegt niet, dan voel je vrede. Het gaat in de eerste plaats niet over voelen. Vandaag en de dag moet je heel veel voelen. En als je het niet voelt, dan worden heel veel mensen geschud en geslingerd. Want dominee, ik voel het tegenovergestelde. Wij willen zo graag wat voelen. Geliefde vrienden, ik zeg niet dat het werk van de Heilige Geest buiten voelen omgaat. Dat zeg ik niet. Maar het gaat niet in de eerste plaats over voelen, maar het gaat in de eerste plaats over geloof. En weet je wat geloof is? Dat is rusten op het woord. Dat is geloof. Waarom ben ik een rechtvaardige? Omdat God het in zijn woord zegt. Daarom. Dat is geloof. De belofte Gods voor waarachtig houden. Dat is geloof. Dat ligt niet in mijn gevoel. En dat ligt niet in mijn emotie. Maar dat ligt in het woord. En degene die dat doen, door genade, die hebben vrede. Ze voelen dat altijd niet, maar die hebben vrede bij God. En u begrijpt wel dat vrede, dat heeft iets te maken met onvrede. Dat heeft iets te maken met vijanden. Maar die gerechtvaardigd zijn, die zijn niet langer vijanden van God, maar die hebben vrede bij God. Hoe weet ik dat, dominee? Omdat God het zegt. In zijn woord. Daarom is dat zo. Dat is een feit. Dat is niet afhankelijk van mijn gevoel. Maar God zegt, wie gerechtvaardigd is, die heeft vrede. Dat zegt God. Dat betekent dat je niet langer meer in een vijandige betrekking tot God staat. Die op Christus vertrouwt, die staat niet langer in een vijandige betrekking tot God. Maar die heeft vrede. Door onze Heer Jezus Christus. Heb je vrede met God? Is die vijandige betrekking tussen God en u, is die opgelost door Christus Jezus? Want Hij is die grote vredevorst. Hij maakt vrede. Hij heeft vrede gemaakt. Nog een keer, moet je luisteren. Wij dan, hoor jij er ook bij, wij dan, gerechtvaardigd zijnde, wij dan rechtvaardig zijnde in de ogen van God, dat geloof ik, zegt Paulus, dat geloof ik. Dat geloof ik met mijn hart, dat ik voor God rechtvaardig ben. Om Christus wil. En daarom heb ik vrede met God. Door Christus. Niemand kan vanavond zeggen dat hij vrede met God heeft als hij Christus niet kent. Als u Christus niet kent door het geloof, kunt u ook geen vrede met God hebben. Want Paulus zegt, door Christus heb ik vrede met God gekregen. Hij heeft vrede gemaakt. En ik ben door God rechtvaardig verklaard. En Paulus zegt, dat geloof ik. En daarom heb ik vrede. Sommige mensen worstelen hiermee, want vrede, dat heeft ook iets te maken met je geweten, met je consciëntie. Vrede, dat is iets dat kun je ervaren. Als je geestelijk leven kent, dan ken je tijden van onvrede en tijden van vrede. Je kent tijden van rust en tijden van strijd. Dus die vrede, dat is ook een ervaring. Een ervaring. Maar nou komt het wat ik zeggen wil vanavond. Het geloof, dat rust niet op een ervaring. Het geloof, dat rust op het woord. En dat woord is vast. Maar de ervaring die schommelt. Het ene moment kun je de vrede voelen en ervaren. En het andere moment ervaar je die vrede niet. Dus er is een vrede in het woord. En er is ook een vrede in je geweten. En weet je, als Paulus in Romeinen 5 spreekt over, ik ben gerechtvaardigd. En ik heb vrede bij God. Dan is die vrede eigenlijk een gevolg of een vrucht die uit het geloof voortvloeit. Als je vanavond mag instemmen door de Heilige Geest dat je door om Christus wil rechtvaardig voor God bent, dan weet je ook in meerdere of in mindere mate iets af van die vrede. En de een die heeft dat heel onstuimig en de ander heeft dat minder onstuimig, maar ze kennen allemaal iets van die vrede. Ik geloof zelfs, hè. Ik had vanmorgen iemand, dat mag best eens vanavond, iemand op gesprek, hij zegt, dominee, toen ik op de Heer Jezus mocht zien, voor het eerst op van mijn leven, dat Hij het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegdroeg. En dat als het ware het pak van mijn schouders viel. Toen ervoer ik zo'n vrede in mijn geweten. Maar ik kon het geen naam geven, ik kon het niet plaatsen. Ik wist er eigenlijk niet goed raad mee. Maar er kwam zo'n rust in mijn gemoed, in mijn geweten, in mijn consciëntie. Maar benoemen kon ik het niet. Later heb ik begrepen dat Paulus zegt, vrede heb ik bij God door onze Heer Jezus Christus. Daarom die vrede is niet altijd hetzelfde en die ervaar je ook niet hetzelfde. Daar gaat het in hoofdstuk 5 vers 1 over. De rechtvaardiging is vandaag aan de dag bijna iets onbereikbaars. Ik heb al meer gezegd, dat leerden ze in de dagen van Rome ook. Rome leert het eigenlijk nog, rechtvaardiging, dat is een soort eindpunt. Maar ik wil vanavond u vanuit het woord bewijzen dat rechtvaardiging geen eindpunt is. Ik zal het nog iets anders zeggen, misschien heel schokkend voor sommigen, maar ik geloof dat het een beginpunt is. Want als je geen ware vrede met God hebt, dan kun je ook niet met God wandelen. Dan kun je ten diepste ook geen gemeenschap hebben met God. Dus het eerste wat je nodig hebt, jonge vrienden, dat is vrede met God. En hoe krijg ik vrede met God? Door de Heer Jezus alleen. En dat ik vanuit het woord mag weten dat niet alleen anderen, maar ook mij, door God vrij verklaard ben. Dat ik vrij gesproken ben, niet door een visioen, maar door het woord en door de Heilige Geest. En dat ik in meerdere of in mindere mate vrede mag hebben met God. Dat mijn betrekking, jonge vrienden en ouderen, mijn betrekking met God nieuw geworden is. Ik was eertijds een vijand. Ik stond eertijds in oorlog met God. Maar ik heb vrede met God ontvangen. Door de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 2, een hele moeilijke tekst, moet je eens even meelezen. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Welken staat bij mij met een hoofdletter. Ik zal het iets anders lezen. Door Jezus Christus hebben wij ook, dus niet alleen vrede. We hebben niet alleen vrede met God door Jezus Christus, maar we hebben ook, door Jezus Christus, de toegang, door datzelfde geloof, tot deze genade. Wat doet de apostel? Hij zegt, door Christus heb ik vrede met God. Hoor je het? Door Christus heb ik vrede met God. Maar door diezelfde Christus heb ik ook vrijmoedigheid. Heb ik ook een toegang. Heb ik een open deur tot de genade. In welke wij staan. In die genade waarin ik sta. En waarin ik roem. In de hoop der heerlijkheid. Er staat eigenlijk in het Grieks, ik roem in Christus. Want in Christus heb ik vrede. Hoor je het? In Christus heb ik vrede. Maar in Christus heb ik ook een toegang tot de troon der genade. Geliefde vrienden, luister. Als je denkt. Dat je een toegang hebt tot God. En als je in je gebedsleven omgang zoekt met God. Buiten de Heer Jezus. Dat is geen ware toegang. En dat is geen waar verborgen omgangsleven. Wij kunnen alleen door de Heer Jezus een toegang hebben tot de troon van Gods genade. Ik mag Christus prediken. Ik mag vanavond hem voor de ogen schilderen. Want buiten Christus is er geen vrede. Maar buiten Christus is er ook geen toegang. Is er ook geen doorgang. Is er ook geen contact mogelijk met God. Want God is een vertrouwen. Terend vuur, lieve vrienden, maar in den Heere Jezus is er een vrije toegang, een toeleiding in welke wij staan en roemen. Heb je vanavond reden om te roemen? Je kunt alleen maar reden hebben om te roemen in Christus, want in hem heb ik vrede. En in hem heb ik de toeleiding tot God. Wanneer heb je voor het laatst geroemd? Kijk, het woordje roemen, ik wil een beetje bij mijn onderwerp blijven, maar het woordje roemen, dat zit in ons bloed. Wij willen alle vanuit onszelf roemen. Wij willen graag eindigen roemen in de mens. Dat zit in ons bloed. Maar Paulus zegt, ik heb niks meer te roemen in mijn vlees, in mijn mensheid. Maar ik roem in de heerlijkheid, ik roem in Christus, daar ligt mijn roem. En daarom heb ik vrede. En daarom heb ik gemeenschap met God. En daarom wil ik daarin roemen. Nog even wat dichterbij. Die vrede, hè? Die vrede. Dat is een ervaring. Maar die vrede, dat moet je ook niet vergeten vanavond. Dat is een feit. Een feit. Dat je dat mag weten. En vrienden, dat moet je weten. En als je dat niet weet, dan ken je het niet. Hoor je het? Want als je het kent, dan weet je het. Ik zeg niet dat je dat altijd zo sterk ervaart. Ik zeg ook niet dat het niet bestreden kan worden. Ik zeg ook niet dat je niet op de zeef kan komen te liggen. Dat is allemaal waar. Maar als je waarlijk vrede hebt, dan weet je ook dat je vrede hebt. De ene dag sterker, de ene dag met meer zekerheid als de andere dag. En daarom de ene keer meer troost dan de andere keer. Maar vrede is wel een zaak die je weet door de Heilige Geest. Want een waar geloof, vrienden, dat is toch zoiets wonderlijks. Een waar geloof, dat bestaat uit een zeker weten. Ik ben niet zeker. Nee, ik ben niet zeker. Ook Gods kind is niet zeker, maar het woord is zeker. De belofte is zeker. God is zeker. En het geloof zegt, Heere, u bent waar, u bent betrouwbaar en u hebt van vrede gesproken. Vrede, dat is een wonder als je vrede met God hebt. Hè? Dan ben je de gelukkigste mens van heel de wereld. Want dan is de oorlogsbetrekking opgelost en dan ziet hij niet meer in toorn, maar in gunst op je neer. En dan geldt het, ik zal niet meer op je toornen, want ik heb vrede gesloten, om Christus wil. Dat moet je weten, jongens, en dat kun je weten. In deze onzekere tijden waarin we leven, er is een zekerheid bij God te verkrijgen, een zeker weten. Nogmaals, niet om vanmorgen, niet om vanavond het zwakke te slaan, niet om het kreupelen en het verminkte weg te gooien. Maar ik ben doodsbang geworden in de loop der jaren. Van mijn schientjes. En van mensen die zeggen, dominee, ik hoop het. En dominee, het zou een eeuwig wonder wezen. En het is nog waar ook. Ik weet wat ze bedoelen. Maar de Heilige Schrift die spreekt over een zeker weten. En daarom roem ik. Want iets wat ik niet zeker weet, daar kan ik niet in roemen. Maar ik weet, zegt de apostel, waar ik sta. Ik weet hoe mijn betrekking met God is. Hier sta ik en daar roem ik in. Maar luister eens. Nog iets. Wij roemen niet alleen omdat we vrede hebben. En wij roemen niet alleen omdat we een toegang hebben. Maar in vers 3, wij roemen ook in de verdrukking. Hoe kan dat nou? En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Meervoud. Wetende, weer dat woordje, wetende. Ik weet het zeker, zegt de apostel, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Hé, moet je luisteren. Als je niet zeker weet dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, dan worstel je ten diepste, zou die verdrukking niet iets met Gods toorn te maken hebben? Zou God niet boos op me zijn? Maar Paulus die zegt, ik weet dat de verdrukking in mijn leven er komt met een doel. En weet je met welk doel? Met lijdzaamheid. En lijdzaamheid, dat betekent eigenlijk volgzaamheid. De verdrukking die werkt, dat ik volgzaam leer worden. Ik moet geoefend worden om de Heere te volgen, om een discipel van hem te zijn. En daar gebruikt God verdrukking voor. Dat maakt mij lijdzaam. Dat heeft een vrucht. Dit is voor heel veel mensen zo moeilijk. Want verdrukking heeft altijd iets negatiefs. Verdrukking dat lijkt soms op Gods slaande hand. Tegenslag in je bedrijf bijvoorbeeld. Of dat God je in je lichaam slaat, dat je de gevreesde ziekte krijgt. Of dat je bijvoorbeeld een ongeluk overkomt of een kind moet verliezen. Als je ziet op de verdrukking zelf, dan zeg je ook, God is tegen mij. Maar ik weet, zegt de apostel, dat dat niet waar is. Ik weet dat God mij verdrukt om mij te leren volharden. Om mij te leren te volgen, op hoop tegen hoop, ook als het niet goed gaat. Voor mijn gevoel. Als het niet goed gaat in de voorzienigheid, toch weet ik dat die verdrukking mij overkomt om mij lijdzaam te maken, om mij te doen volharden. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dominee, is het wel echt bij mij? Dan zeg ik wel eens, is het wel eens beproefd? Waarom? Waarom vraag ik dat? Is het wel eens beproefd? Met andere woorden, is er wel eens wat tegenop gekomen? Want kijk, dat plantje, weet je wel, uit die gelijkenis van die zaaier. Er was een plantje dat schoot terstond op. En toen de verdrukking kwam, toen het zonnetje ging schijnen, toen verwelkte dat plantje. Weet je hoe dat kwam? Het had geen diepgang, het had geen wortel. Kijk, daarom laat God de verdrukking komen. Want het ware werk van de Heere, dat kan de verdrukking doorstaan. Hoort u het? Het ware werk van God doorstaat de verdrukking. Niet omdat Paulus zo'n sterke man was, maar omdat er genade is. Daarom beproeft God zijn eigen werk. Niet omdat hij lust hebt om zijn kinderen te verdrukken, maar hij doet het uit liefde. Uit liefde verdrukt God. Om mij iets te leren. Ik ben niet zo volgzaam, weet je. Ik moet leren volgen. Ik moet achter Jezus aan. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Op hoop, tegen hoop, door verdriet, door kruis, door moeite. Waarom? Om mij iets te leren. Ga je vanavond klagen omdat je verdrukt wordt, of ga je met Paulus mee roemen? Liefde Gods, roemen. Niet alleen dat ik vrede heb, niet alleen roemen omdat ik een toegang heb, maar ik ga het ook roemen omdat ik verdrukt word. Want het is een teken van zijn liefde. Kijk. En de verdrukking werkt lijdzaamheid. En de lijdzaamheid heeft een bepaalde bevinding. We hebben het wel eens over bevindingen. Er staat 1 keer in de Bijbel het woordje bevinding. En dat is in Romeinen 5. En weet je wat dat voor bevinding is? Dat is een vrucht van de genade, een vrucht. Dat is een bevinding die vloeit voort uit de verdrukking. En hoe meer dat ik verdrukt word, hoe meer dat ik bevind. En die bevinding, die ervaring onder het kruis, dat omgaan met de Here onder het kruis, dat werkt hoop. Dat is wat. Verdrukking werkt hoop. Meer krediet te krijgen op de Here in de verdrukking. In de verdrukking. In de verdrukking meer hoop te krijgen op de Heer. Ik geloof dat dit genade is. Wanneer het bij je handen afbreekt. Wanneer er zichtbare dingen tegen je zijn. Dat je in je geweten op God mag hopen. Op Christus mag hopen. Bezwijkt mijn vlees. Hoor je het? En mijn hart, dan is er één de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. De bevinding, dat werkt hoop. Krediet, krediet op God. Hoe meer beproeving, hoe meer krediet. Hoe meer geoefend wordt, hoe meer dat je mag weten uit ervaring wie God voor je is. En de hoop, die beschaamt niet. Daar kom je nooit beschaamd mee uit. Met God niet. En hoe kom je nou aan die hoop, dominee? Omdat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. Ik ga het weer iets pijnlijks zeggen. Ik weet voor sommigen dat voor sommigen dit heel moeilijk is. Maar sommigen leren vandaag aan de dag dat het begint met de liefde. Dat je een liefde krijgt tot een onbekende God. En dan noemen heel veel mensen Romeinen 5 als bewijs. Maar moet je luisteren, de liefde, weet u wat dit is, deze liefde? Die wordt uitgestort wanneer ik vrede krijg met God. Deze liefde is een vrucht, een gevolg van de genade. De liefde van God die kan alleen maar in je hart branden als je enigermate vrede met God hebt. Geliefde vrienden, als u meent geen vrede te hebben, maar wel de liefde Gods. Dat kan niet. Je krijgt de liefde Gods wanneer het goed komt tussen God en tussen u. Dan krijg je liefde in je hart uitgestort. Kan er dan voor die tijd niet bepaalde ervaringen zijn? Dat zeg ik niet. Maar noem het geen liefde Gods. Want de liefde Gods die kun je alleen maar krijgen wanneer je vrede hebt met God. En luister eens, u mag straks in de pauze mij schriftelijk vragen geven. Doe het alstublieft. Als u het niet met me eens bent, bewijs me op grond van het woord. Want we leven in zulke verwarde tijden als het gaat om de leer. Ook om de orde van het heil. Maar liefde is een vrucht van de gemeenschap met de Heere Jezus. De liefde Gods is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Als u vanavond vrede met God hebt. Als u vanavond mag zeggen, Christus is mij dierbaar. Dan zeg ik u in naam van mijn meester, dat u de Heilige Geest ontvangen hebt. En dat die Heilige Geest in u woont. Want wie Christus heeft en wie vrede met God heeft, die heeft ook iets in zijn hart ontvangen. De Heilige Geest. En Paulus die zegt, het is de Heilige Geest die de liefde in mijn hart heeft uitgestort. Maar het is meer. Het is nog meer. Hij woont ook in mij. Mijn leven is een tabernakel waar de Heilige Geest in woont. Dat zegt Paulus. Door de Heilige Geest. Die ons is gegeven. Ik zou hier een avond over kunnen vullen. Want sommigen denken dat de Heilige Geest iets is wat in de lucht hangt. Maar weet je waar de Heilige Geest vanavond is? In het hart van zijn kinderen. Paulus zegt in de Korinthebrief dat mijn lichaam een tabernakel is waar de Heilige Geest in woont. Dat is wat. Een zondaar. Een goddeloze. En dan in de ogen van God rechtvaardig. En in je eigen ogen zondaar. En dat ondanks de Heilige Geest toch in je woont. Dat die Heilige Geest je leidt. Dat die Heilige Geest de liefde werkt. Dat het de Heilige Geest is die het geloof werkt. Dat het de Heilige Geest is die mijn leven leidt. Zo rijk is Gods kind. Hij heeft de Heilige Geest. Als Paulus vanavond hier zou zijn, dan zou die vragen aan u: hebt u de Heilige Geest? Misschien ook wel iets onderbelicht in onze dagen. Maar heb ik de Heilige Geest? Kun je dat weten? Ook dat kun je weten. Eertijds was het de geest der wereld. Maar nu, zegt Paulus, is het de geest die uit God is. Opdat ik zou weten de dingen die mij van God geschonken zijn. Buiten de Heilige Geest kan ik dat niet weten. Vrienden, hebt u de Heilige Geest? Nou, dit is een beetje Romeinen 5. Ben je ook gerechtvaardigd? Heb God je ook vrijgesproken van schuld en straf? Heeft hij ook de vrede in je hart gelegd? Misschien worstel je daar wel mee. Och, wied ik derwaarts, waar wil je naartoe? Ach, wied ik derwaarts weergeleid, waar wil je naartoe dan? Naar dat moment, welk moment, dat de vrede mijn hart bezette. Dat ik vrede mocht hebben met God. Ben je die vrede kwijt? Ben je die rust kwijt? Is er weer onrust in je hart? Zit je weer vol met ongeloof? Zit je verward en verstrikt in de leer? Ben je weer teruggevallen onder de wet? Ben je de vrijheid des geestes kwijt? Als Paulus hier zou staan, dan zou hij zeggen: sta dan in de vrijheid. Waarmee de Heilige Geest je hebt vrijgemaakt. En waarom laat je jezelf weer gevangen nemen door het juk der dienstbaarheid? Waarom? Dus dat kan ook nog. De vrede gesmaakt. De vrede geproefd. En dat er daarna zoveel overheen gekomen is. Zoveel stormen. En dat de een zei: joh, je hebt te ver gegrepen. En een derde zei: joh, je bent doorgevloeid. En een vijfde zei: joh. En je bent teruggevallen onder de wet. En je bent die vrede kwijt. Toch zal ik je één ding meegeven. Waar vrede is, daar is de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die gaat nooit meer weg. Zelfs al lig je in de handen van Batseba. Dan nog gaat die Geest niet weg. David bidt in 51, neem uw Heilige Geest. Niet van mij. Dominee, u neemt het toch niet voor de zonde op? Oh, het is vreselijk wat David gedaan heeft. Maar wat u gedaan hebt, is nog erger. En David komt in het berouw. Maar David belijdt in zijn berouw dat de Heilige Geest niet van hem is weggenomen. Als je nou weet wie de Heilige Geest is, dan kan het vanavond zo'n wonder voor je zijn dat die Heilige Geest niet bij je weg is gegaan. Je hebt het erna gemaakt. Je hebt het verzondigd. Maar waar die Geest eenmaal woont, daar zal die nooit meer weggaan. Want God laat niet varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Ik stop, want anders wordt het te veel. En ik zie eigenlijk misschien nog wel meer uit naar dat u gewoon eerlijk vanavond, want wat hebben we tenslotte te verliezen met elkaar? We staan in een chaos van de wereld en in een chaos van de kerk. Maar we hebben het woord in ons midden. Het is mijn hartelijke wens uit vanavond uw vragen. En laten we proberen biddend met gevouwen handen antwoorden te krijgen vanuit het woord. Want het gaat er niet over wat ik zeg. En het gaat er ook niet over hoe die dominee erover schrijft en denkt. Maar het gaat er vanavond over dat ik door de Heilige Geest overtuigd mag raken dat het woord de waarheid is. Toen zei iemand van de week, dominee, al zeggen ze allemaal dat ik een leugenaar ben. En al zeggen ze allemaal dat ik een huichelaar ben. En al zeggen ze allemaal dat ik mezelf bedrieg. Maar dit weet ik vast. God zal mij nooit. Kijk, dan ben je een klein beetje gestorven aan mensen. En dan blijven er maar twee over. God en jij. Heren, heb ik vrede met u?